Ezechiël hoofdstuk 17, vanaf vers 1, waar staat: En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls en zeg: Alzo zegt de Heere Heeren, een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, die verscheidene verven had, kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een ceder. Hij plukte de top van zijn jonge takjes af en bracht hem in een land van koophandel en zette hem in een stad van kooplieden. Hij nam ook van het zaad des lands en legde het in een zaadakker. Hij nam het, hij zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid en het sproot uit en werd tot een welig uitlopende wijnstok, nog nederig van stam, ziende met zijn takken naar hem. Een fors hoofdstuk, denk ik. En ik denk niet dat bij één keer lezen meteen de draad van de geschiedenis of van het verhaal wordt opgepakt. Mede omdat het een en ander rechtstreeks van doen heeft met de historische achtergrond van de gebeurtenissen in de dagen van Ezechiël. Toch een belangrijk deel van wat hier verteld wordt, wordt meteen uitgelegd. Dus het mag eigenlijk ook niet zo geweldig moeilijk zijn. Misschien is het aardig eerst dan toch maar even te vertellen wat er in die dagen van Ezechiël aan de hand was voor het gemak en om de draad op te pakken. De gedachte is dat in deze dagen van Ezechiël de periode van ballingschap van de twee stammen reeds was ingegaan. Dat wil zeggen, we kwamen in de voorgaande hoofdstukken ook inderdaad ballingen tegen in Babel, zullen we maar zeggen. En Ezechiël was daar ook, te midden van de ballingen in Babel. Maar het idee is dat de ballingschap veel eerder inging, een jaar of 11 eerder, dan de verwoesting van Jeruzalem. Volgens mijn jaartallentabel werd Jeruzalem eerst in 606 voor onze jaartelling veroverd. En daarna, na opstand vanuit Jeruzalem, nog een keer in 598. En bij die gelegenheid werd het grootste deel van het volk weggevoerd naar Babel. Daar begint dus de ballingschap feitelijk. Maar niettemin bleef een deel van het volk nog steeds achter in Jeruzalem, inclusief één koning, Zedekia. Er was dus nog een soort van Joodse staat, klein, overgebleven in Judea, met Jeruzalem officieel als hoofdstad, maar volstrekt onderworpen nog steeds aan Babel. Terwijl het merendeel der Joden, van de twee stammen dus, zich bevonden in Babylonische ballingschap. En het punt is dan dat wij in deze dagen van Ezechiël, en die van Jeremia trouwens ook, terecht zijn in die dagen waarin slechts een kleine Joodse staat was overgebleven in en rondom Jeruzalem, maar het merendeel van het volk was inderdaad in ballingschap. En het idee is dat men in Jeruzalem opnieuw in opstand kwam, feitelijk tegen de koning van Babel, tegen Nebukadnezar. En vreesde vervolgens natuurlijk dat Nebukadnezar voor de derde keer met zijn legers voor Jeruzalem zou verschijnen. Die vrees was niet ongegrond en het is ook inderdaad bewaarheid geworden. Nebukadnezar is voor de derde keer voor Jeruzalem gekomen. En Jeruzalem werd volgens dezelfde jaartallentabel in 587 voor onze jaartelling omsingeld en vervolgens ingenomen, is de gedachte. Maar voor het zover was, net voor die tijd, zijn we nog hier bij Ezechiël onder de ballingen, dan wel eventueel bij Jeremia in Jeruzalem. Maar het gaat over die dagen waarin dan dat kleine Joodse staatje niettemin ontrouw was aan het verbond met Nebukadnezar, want er was een officiële overeenkomst. En terwijl men vreesde dat wellicht Nebukadnezar dus voor de derde maal Jeruzalem zou veroveren, zocht men steun bij de grote tegenstander uiteraard van Nebukadnezar, want zo gaat het in de politiek. En men zocht die steun dus inderdaad bij Egypte. En dat wordt hier dus ook genoemd in dit hoofdstuk. Aan de ene kant had deze kleine Joodse staat zijn bestaan te danken aan Babel. Niet in de zin van dat het door Babel was opgericht, maar wel dat het door Babel en door Nebukadnezar in stand werd gehouden, alsnog. terwijl het merendeel van het volk in ballingschap was weggevoerd. Maar je kunt dus zeggen, het had zijn bestaan te danken aan Babel en aan een verbond dat officieel tussen Babel en Jeruzalem gesloten was. Maar Jeruzalem was ontrouw aan dat verbond en zocht aan de andere kant steun bij Egypte, zoals dat overigens wel vaker in de geschiedenis gebeurde. Ja, meer zeg ik er nog maar even niet van. Misschien kom ik er straks nog wel op terug. Maar in deze omstandigheden verkeren wij hier in Ezechiël 17. En er staat dan... En dus Heere woord geschieden tot mij zeggende, mensenkind, stel een raadsel voor. Een raadsel. Een raadsel. Dan wel gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls. Dat is wel aardig, want wij dachten dat wij van gelijkenissen toch wel iets wisten. En niet alleen weten dat het iets van doen heeft met symboliek, maar meer in het bijzonder dat gelijkenissen wat van doen hebben met de verborgenheden van het koninkrijk. Zo is dat nou eenmaal. In het Oude Testament vinden we maar heel weinig gelijkenissen. Ik heb ze nooit geteld. Het is ook moeilijk omdat je nooit weet of het alleen maar één zin met beeldspraak is. En als twee zinnen zijn, zijn het dan twee zinnen met beeldspraak of is het dan een gelijkenis? Dat weet ik nooit helemaal zeker. En daar gaat het me nou verder ook niet om. Wel weet ik dat in het Nieuwe Testament, direct zodra de eerste gelijkenis voorbij komt, in Matthäus 13, de Heer Jezus als toelichting geeft dat die gelijkenissen per definitie van doen hebben met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En we worden geacht die waarheid te kennen. Het wordt ook uitgebreid toegelicht door de Heer Jezus onder aanhaling zelfs van schriftplaats uit Jesaja enzovoorts. De vraag is altijd, als we dan in het Oude Testament een gelijkenis tegenkomen, gaat het daar dan ook over? En dan ben ik geneigd te zeggen, ja, maar we weten nooit zeker of het gewoon nog net beeldspraak is, of dat je dat als een volle gelijkenis moet opvatten. Dat is in dit geval niet zo moeilijk, want het staat er gewoon bij. Het is een gelijkenis. Een raadsel, het is een gelijkenis. Nou zult u misschien meteen zeggen, maar ik dacht dat wij vanaf vers 12... en de verklaring van deze gelijkenis zijn tegengekomen. En daar schijnt het toch niet te gaan over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dan is mijn antwoord erop, punt 1, dat staat nog te bezien of het daar dan niet over gaat. En in de tweede plaats moet ik erbij zeggen dat weliswaar hier een redelijke verklaring van de gelijkenis komt, die tamelijk makkelijk te volgen is. Maar in het Nieuwe Testament volgt soms ook een verklaring van de gelijkenis. Niet van allemaal, maar van de eerste weer wel. Die uit Matthäus 13, de eerste, die gelijkenis van de zaaier heet die, geloof ik. Of van het zaad wil ik afwezen. Maar in ieder geval, er volgt een verklaring bij. En van de tweede feitelijk ook. Die van het onkruid. Dat zegt niet zoveel. Maar hier in Ezechiël 17 is het nog ingewikkelder. Want mag dan zo zijn dat ons een gelijkenis wordt voorgehouden. Die vervolgens verklaard wordt. Het neemt niet weg dat er niet alleen stond aan in vers 2, gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls. Er werd zelfs gezegd, mensenkind, stel u een raadsel voor. Terwijl als het raadsel toch meteen beantwoord wordt via een verklaring, dan is het raadsel eigenlijk weer zoek. Ik bedoel, dan, wat voor een raadsel? Er valt niks te raden, er staat meteen bij wat het is. Toch? Ja, maar dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg. Want het aardige is dat in dit hoofdstuk begonnen wordt met een, laten we zeggen, een gelijkenis voor het gemak. Daarna krijgen wij een verklaring, zelfs een tamelijk uitgebreide verklaring vanaf, laten we zeggen, vers 12. Maar daarna, na die uitgebreide verklaring, zijn we pas in vers 21 en vanaf vers 22 volgt weer een gelijkenis. Hij lijkt wat op de voorgaande, maar hij is wat korter, minder gedetailleerd en daar komt absoluut geen verklaring bij. Dus je blijft toch met één raadsel zitten. Aan het eind van het hoofdstuk pas, dat wil zeggen het deel vanaf vers 22. Ik persoonlijk houd het erop, dat dus logischerwijze het deel vanaf vers 22, dat dat deel het belangrijkste is voor ons, althans van het hoofdstuk. Eenvoudig omdat het voorgaande meteen verklaard wordt en bovendien door de geschiedenis allang is bevestigd. Ook door de Bijbelse geschiedenis overigens, want het wordt allemaal uitgebreid toegelicht. Nou goed. Met andere woorden, vers 22 tot en met 24 is denk ik het belangrijkste deel van het hoofdstuk. Het minst gedetailleerde, maar ongetwijfeld het belangrijkste. Maar we beginnen uiteraard gewoon van voren af aan. Er staat in vers 3, daar komt dus de gelijkenis. Alzo zegt de Heere, Heere, een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen. Wat maken ze er wat van, hè? Groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen. Over alliteratie gesproken. Die verscheidene verven had, want kleuren kun je dan niet meer zeggen. Het moet ook met een V beginnen, uiteraard. Hè? Ja. Ja, die verscheidene verven had. Nou ja, en toen hield het op, want Libanon begint met een L. Dus vooruit maar weer. Kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een ceder. Dat lag voor de hand, want als ik u vraag wat groeit er op de Libanon, dan zegt u toch cederen. Dat wordt altijd zo genoemd. Cederen op de Libanon. Dus deze veelvervige, deze veelkleurige, deze zeer grote arend, die komt op de Libanon, neemt van een ceder de opperste tak weg. Top, denk ik, gewoon van de boom, hè. De opperste tak. Daarna staat er, hij plukte, vers 4, hij plukte de top van zijn jonge takjes af. Dus niet alleen de opperste tak, maar daarna de top van zijn jonge takjes. Dus nog wat meer dan alleen die opperste tak, enzovoorts. En het geheel, kennelijk, werd gebracht in een land van koophandel. En zette hem in een stad van kooplieden. En daarna gaat het nog verder, want vervolgens is er sprake van zaad des lands. Dus je hebt drie categorieën. Die opperste tak van de ceder, dan het jonge takjes van diezelfde ceder kennelijk. En daarna het zaad des lands in vers 5. En dat zaad des lands werd gebracht in een zaadakker. Een zaadakker en daar was veel water, dat wil zeggen het was een vruchtbare plaats enzovoorts. En inderdaad, het sproot uit, zegt vers 6, en werd tot een welig uitlopende wijnstok. Weelderig uitlopend, maar met een lage stam. Nou, als ik een wijnstok zie, zie ik meestal een laag stam, overigens. Maar dat komt omdat ze het kunstmatig doen, heb ik me laten vertellen. Anders hebben ze een trap nodig om de druiven te plukken. Dat is het hele verhaal. Dus ik heb in Nederland ook wel eens wijnstokken gezien aan de zuidelijke gevel van het huis of aan de veranda of wat het me wezen mag. Maar daar zijn ze gewoonlijk wel degelijk hoog. Hoe hoog die dingen worden van huis uit, weet ik echt niet. Hoog, denk ik. Maar ik zou door Duitsland, Frankrijk rijden of wat het maar was. Dan vond het laag spul. En die ranken dus zo hoog, die kan er precies bij. Zonder dat je een keukenkrukje nodig hebt of wat het maar eten mag. He? Maar het is dus niet normaal dat ze zo laag zijn, maar het is wel handzaam. He? In elk geval, het werd een welig uitlopende wijnstok, in de breedte dus kennelijk, maar hij bleef laag, nederig, laag van stam. En daarna staat er van de ranken, om zo te zeggen, ziende met zijn takken naar hem, terwijl zijn wortelen onder hem waren. Dat wil zeggen dat hij zag op die arend, daar komt het op neer, want de arend heeft het een en ander hier geplant, is het idee. En de wijnstok die hier genoemd wordt, is kennelijk afhankelijk van en onderdanig aan deze arend. Daar is verder niks moeilijks aan. En dus de ding ging heel goed. Een welig uitlopende wijnstok, zegt het begin van vers 6 en het eind van vers 6 zegt, zo werd hij tot wijnstok die ranken voortbracht en scheuten uitwierp. Ging dus heel goed met het ding. Wat het betekent staat vanaf vers 12. Dat is makkelijk genoeg. Want daar staat, zeg nu tot dat wederspannig huis, weet gij niet wat deze dingen zijn? En dan mag je meteen verklaren wat het is. Ziet, de koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen. Dus wat is de koning van Babel? Die wordt uitgebeeld in deze arend. Dus groot, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, die verscheidene verven had en veelkleurig arend. En bij veelkleurig wordt hij geacht naar Bijbels voorschrift denken aan, bijvoorbeeld, aan eerstgeboorterecht. Dus via Jozef. In elk geval zou men denken aan Jozef met zijn veelverven rok. Veelvervige rok heette dat. En aan de andere kant, maar het ligt iets minder voor de hand door onze vertaling, wellicht. Maar men zou niettemin toch meteen denken ook aan Efeze 2, aan de veelkleurige, dat is nog een understatement in de vertaling namelijk, maar de veelkleurige wijsheid Gods. Waarbij duidelijk moet zijn dat die wijsheid Gods gestalte krijgt in Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Zoals de parallelle Colossensbrief dat zegt. En daarbij dus ook terecht bij de eerstgeborene, zoals inderdaad zowel Efeze als Colossense ook nogal uitgebreid uiteenzetten, mag ik wel zeggen. Ga ik maar niet verder op in, maar er is natuurlijk rechtstreeks verband mee. Kijk, dat die koning van Babel beschreven wordt als met verscheidene verf, is ongetwijfeld de verwijzing, wat mij betreft althans, naar zijn eerstgeboorterecht op een of andere wijze. Althans, te midden van de volkeren. Want het idee blijft dat alle volkeren hun oorsprong vinden in Babel, want vanuit Babel werd de mensheid in volkeren verdeeld en over de aarde verdeeld. Ik zeg altijd, maar meestal naar aanleiding van Daniel 1 of zo, maar ik zeg altijd, kijk, als nou op een of andere wijze dan toch dat koningschap van Israël wordt weggenomen, kortom, als een Israëlitische staat of wat er zelfs van over is, wordt niet gedaan, dan keert, als u het mij vraagt, dat koningschap te midden van de volkeren terug naar waar het vandaan komt. Namelijk naar Babel. En dat is ongetwijfeld ook de achtergrond van het profetisch woord. Dat spreekt over de dagen van de wederkomst van Christus. Waarin inderdaad op een of andere wijze de hegemonie over de volken der aarde, of moet ik gewoon zeggen eerst geboorterecht, koningschap over de volken der aarde berust in Babel. Resideert, dat wil zeggen zijn residentie heeft, in Babel. Daar kwam het vandaan en daar gaat het dus weer naartoe. Je kunt nog eenvoudiger zeggen, als de volkeren vanuit Babel verdeeld zijn geworden en daarna worden ze toch op een of andere wijze weer verenigd, worden ze verenigd in Babel. En in die tussentijd werd koningschap, eerst geboorterecht, te midden van de volkeren, zal ik maar zeggen, gegeven aan Israël. Maar als het bij gelegenheid daarvan weggenomen wordt, keert het dus min of meer vanzelfsprekend terug naar Babel. Ik zeg niet dat het echt vanzelfsprekend is, maar ik bedoel gewoon te zeggen, ja, tenzij anders vermeld, als er niks anders over gezegd wordt, geen andere oorzaak of aanleiding is, dan keert het min of meer automatisch terug naar Babel. En Babel, eventueel de stad, en soms zelfs heel het land, is het idee. Nou goed, nog afgezien van dat Israël zelf natuurlijk via Abraham wel degelijk uit Babel afkomstig was. Ze kwamen daar vandaan. En de reis van Abraham uit Ur der Galdeën naar uiteindelijk Canaan is eigenlijk de reis van dat eerstgeboorterecht, eigenlijk. Vanuit Babel naar Canaan of naar Jeruzalem of Hebron was het nog. Het was eerst Hebron, later was het Jeruzalem, maar daar gaat het ook verder niet over. Maar dat is het verhaal. En daarnaast moet ik erop wijzen dat de term eerstgeboorterecht natuurlijk compleet past op iemand als Abraham. Want die staat niet voor niks in die lijst geslachtslijst, hoe zeggen ze iets, in de geslachtsregister van de Heer Jezus opgenomen. Welke dan ook, maar hij staat erin. En hij is dus inderdaad eerstgeborene, te midden van de mensheid en eventueel te midden van de volkeren. In ieder geval, via die verscheidene verven kom ik bij eerstgeboorterecht terecht. Een beetje verder op de achtergrond lezen wij trouwens over veelvervige rokken die gedragen werden door koningsdochters. Dat was dus de dracht van het koninklijk huis, is feitelijk het idee. Dat was in de dagen van Absalom, geloof ik. Nou, daar zullen we het niet over hebben. Maar vandaar die verschillende verven. Heeft iets met eerstgeboorterecht te maken? In elk geval, daar gaat het maar om. Daarna komen we terecht bij de Libanon. Hij kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een ceder, zegt vers 3. En men kan net zo goed even verder lezen in vers 12, want dan wordt het meteen verklaard. Want daar staat, zie de koning van Babel, dat is die Arend, is tot Jeruzalem gekomen en heeft haar koning genomen. Zodat Libanon verklaard wordt als Jeruzalem. Vreemd genoeg, want bij Libanon denken wij wellicht ook aan een land en dan niet meteen aan Israël. Toch moet ik zeggen dat Libanon wel degelijk fungeert als, als een type van Israël, maar op een wat bijzondere wijze. Maar het is niet in een paar woorden te zeggen, dat maakt het wat lastig. Libanon in de Bijbel is altijd zeer positief. En de cederen die daar groeien ook. De cederen worden geacht uitdrukking te geven aan koningschap. Dat blijkt hier in elk geval. Maar met Libanon hebben wij kortsluiting met bijvoorbeeld Laban. En zitten wij diep in de typologie. Daar komen wij namelijk ook bij eerstgeboorterecht terecht. Op een vreemde wijze. Die ik echt niet in een paar woorden systematisch kan verklaren. Want dat is... Dat is eigenlijk niet te doen. Maar in elk geval, laat ik maar een eenvoudige verklaring geven dan voor de gelegenheid. Libanon heeft te maken met het hart. Lep is het Hebreeuws voor hart in elk geval. En bovendien heeft het te maken met wit. Want het hart wordt geacht wit te zijn. Nou ja, dat hoort zo, maar dat is helaas lang niet altijd het geval. Maar het hoort wel zo. Vandaar dat Libanon rechtstreeks van doen heeft met geloof. Met een gereinigd hart enzovoort. Dat in elk geval. Maar het heeft wel degelijk van doen met eerstgeboorterecht ook. Want wij komen Libanon tegen inderdaad als Laban. Die woonde niet in Libanon overigens. Maar die woonde wel in het Tweestromenland. In Paddan Aram heet het. Dat is Babel, maar dan eind noordelijker. Maar net als Babel nog steeds tussen de Eufraat en de Tigris. Dus het is wel degelijk Mesopotamië. Je neemt gewoon een term met een wat wijder bereik. Mesopotamië. En Babel lag in Mesopotamië. Ook. Maar Paddan Aram ook. En Haran dus ook. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel kilometer het is. Van de ene plaats naar de andere. Toch al enige honderden. In elk geval. Dus het ligt niet bij elkaar in de buurt. Maar blijft gewoon Mesopotamië. Maar ik kan er zo moeilijk uitgebreider op ingaan. In elk geval kun je gewoon de verklaring slikken die hier gegeven wordt in het hoofdstuk zelf. De koning van Babel is die Arend. En de Arend kwam tot Libanon, zegt vers 3. Maar vers 12 zegt, maar hij kwam tot Jeruzalem. En hij nam de opperste tak van een ceder. En daar staat dan in vers 12. En hij heeft haar koning genomen. De ceder. Dus de jongste koning, om zo te zeggen, of de laatste koning, wie het maar is. En daarna staat er, heeft haar koning genomen, vers 12, en haar vorsten, dat zijn dan de top van zijn jonge takjes uit vers 4. Heb je dat? En heeft ze tot zich gevoerd naar Babel. Dat zijn dus de prinsen, hè, de vorsten, wie het maar waren. En daarna vers 13, daartoe heeft hij van het koninklijk zaad genomen en daarmee een verbond gemaakt. En dat koninklijk zaad komt dan overeen met vers 5. Hij nam ook van het zaad des lands en legde het in een zaadakker. Daarna zou je uit vers 12 en 13 het idee krijgen dat alleen sprake is van het koninklijk huis. Namelijk de koning, de vorsten en het koninklijk zaad. Ik persoonlijk denk dat het zo niet zit. Omdat dat wat slecht overeenkomt met vers 3, 4 en 5. Want daar kom je in vers 5 uiteindelijk terecht bij het zaad des lands. En je vraagt je af, is dat dan koninklijk? En dan zeg ik, Ik heb er niet de minste moeite mee onder koninklijk zaad uit vers 13 te verstaan. Niet slechts koninklijke familie, maar gewoon Israël of wat smaller dan de Joden. Want per slot, heel Israël wordt geacht een volk van koningen te zijn, een priesterlijk koninkrijk. Zo staat het in Exodus. En aangezien het over Joden gaat, hebben we helemaal al geen probleem meer dan, want dat was de koninklijke stam. De stam aan wie de scepter gegeven werd. Dus ik heb daar niet zo moeite mee. Het betekent alleen dat deze uitdrukkingen dus rechtstreeks verband houden met het Joodse volk als koninklijk volk, om zo te zeggen. En dus als koninklijk ten opzichte van de overige volken. Daar komt het in de praktijk op neer. En dat levert hier geen probleem op, omdat het inderdaad hier een kwestie is van verhoudingen tussen de diverse volkeren uiteraard. En dit volk wat eigenlijk van Gods wegen geroepen was om eerst geboorterecht te hebben boven alle andere volken, dit volk wordt voor de gelegenheid onderworpen aan dat volk wat van nature eigenlijk eerst geboorterecht had, namelijk Babel. De Galdeën, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Nou goed. Daarna staat er gewoon in vers 13 verder. Hij heeft genomen het koninklijk zaad en daarmede een verbond gemaakt. Maar er is dus sprake van de koning, de vorsten, zijn gevoerd naar Babel. Maar daarna vers 13, hij heeft het koninklijk zaad genomen, heeft een verbond gemaakt en heeft hem tot eed gebracht. En de machtigen des lands heeft hij weggenomen enzovoort. Maar het idee is dat wat er overbleef rondom Jeruzalem en Judea, zal ik maar zeggen, dat was inderdaad onderworpen aan Nebukadnezar, aan Babel dus. En er was inderdaad een overeenkomst gesloten, een verbond wordt het genoemd. En we lezen op vele plaatsen, niet alleen hier, maar ook op vele andere plaatsen, dat het de Heer hen hoogst kwalijk neemt dat zij dat verbond breken. Want het was naar de wil Gods, het was ook uitgebreid aangekondigd trouwens, van Gods wegen, via de profeten. Het was naar de wil Gods dat Jeruzalem, Judea, kortom wat er van twee stammen rijk over was, onderdanig zou zijn aan Babel. Dat verklaart ook waarom iemand als Daniel daar in de praktijk ook niet de minste moeite mee gehad heeft. Hij was een gelovig en hij was onderdanig aan de koning van Babel. Ja, of hij er veel lol van gehad heeft, weet ik niet. Maar niettemin, zo was het nou eenmaal. En het was naar Gods wil in elk geval. Staat er hier ook bij trouwens, dat het naar Gods wil was, in vers 14. Namelijk, opdat het koninkrijk nederig zou zijn. Die koning van Babel is trouwens Zedekia, dat was de laatste koning van het tweestammenrijk, tot aan de verwoesting van Jeruzalem. Maar het koninkrijk zou nederig zijn, zich niet verheffende, want dat was het probleem met Israël in het algemeen. En daarna met Juda en Jeruzalem in het bijzonder. Het was hoogmoed, veel verbeelding, op grond van hun roeping wellicht. Misschien ook niet, maar op een of andere wijze wordt het dat volk altijd verweten. Ze wilden niet onderdanig zijn. Als iemand duidelijk boven hen stond, dan was het mis. En of het nou de Heer was of Nebukadnezar, was altijd mis. Hoogmoedig volk, maar staat op vele plaatsen natuurlijk. Maar hier wordt het vernederd, opdat het klein en nederig in stand gehouden zou worden. Staat hier ook. Op vers 14. Opdat het koninkrijk nederig zou zijn, zich niet verheffende. En dat het zijn verbond houdende bestaan mocht. Dat gaat over dat verbond met Babel uiteraard. Hè? Zolang het maar aan Babel zou onderworpen blijven, zou het inderdaad kunnen bestaan. Helaas, dat gebeurde niet. Zegt vers 15. Er staat, maar hij rebelleerde tegen hem. Die hij is Zedekia en die hem is Nebukadnezar. Wij vinden dat ook op vele plaatsen vermeld. Ja, ik weet nooit of ik dat nou allemaal moet aanhalen. Of dat je een kinderbijbel leest. Maar er staat er geloof ik allemaal niet in. Hè? Staat dat in de kinderbijbel ook allemaal, dit soort verhalen? Ja? Ja. Oh. Ik weet het niet, bij ons op school begonnen ze al, elk jaar begonnen ze bij Adam en Eva enzovoort. Maar tegen dat het eind november was, was het hoog tijd om naar het Nieuwe Testament over te schakelen. Naar het kerstgebeuren enzovoort. Dus ja, die Oud-Testamentische geschiedenis bleef altijd erg steken bij David, denk ik zo'n beetje. Absalom, Madana en ballingschap, daar kwamen ze nooit aan toe. En dat begon elk jaar overnieuw. Ja, vermoedelijk wel, ja. Ja, dacht ik ook, ja. Ben je van mijn leeftijd? Nee, ik weet het niet precies, maar... Maar waar het over de ballingschap ging in Nebukadnezar, daar ben ik altijd de draad kwijt. Nebukadnezar herinner ik me dan in verband met Daniel, geloof ik wel, ja. Het waren natuurlijk mooie verhalen. Tegen dat we naar Artis gingen, kwam natuurlijk Daniel voorbij me. Ja, wij gingen niet naar Artis, wij gingen naar... wat het maar was, hè? Nee, naar Reno, Ouwehand, ja. Jongens, Ouwehand, nou goed. Zoiets, ja. Nou, in elk geval, ik wil wel wat opzoeken. Dan kom ik terecht in 2 Koningen 24. Lees ik ook niet elke dag, hoor. 2 Koningen 24... Hè? 2 Koningen 24... Daar lezen we precies die uitspraak. Daar wordt inderdaad Zedekia koning gemaakt over Juda. Dat wil zeggen over het tweestammenrijk. Door Nebukadnezar. Daar staat in vers 17. De koning van Babel maakte Matanja deszelfs om, de oom van Jojachin. Koning in plaats van hem, in plaats van Jojachin namelijk, Gonia, en veranderde zijn naam in Zedekia. Zelfs de naam die we van de man kennen, Zedekia, die werd hem gegeven notabene door Nebukadnezar. En dan staat er, Zedekia was 21 jaar oud als hij koning werd. Geen nieuweling, omdat hij niet opgeblazen wordt, denk ik dan altijd, maar en in de strik des duivels vallen, maar staat... Maar hier gebeurt dat. Zedekia was 21 jaar oud als hij koning werd en regeerde 11 jaar in Jeruzalem. En de naam zijn moeder was dochter van Jeremia van Libna. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren naar alles wat Jojakim gedaan had. Want het geschiedde om de toren des Heren tegen Jeruzalem en tegen Juda. Totdat hij hen van zijn aangezicht weggeworpen had. En Zedekia rebelleerde tegen de koning van Babel. En boven hoofdstuk 25 staat dan Nebukadnezar verwoest Jeruzalem. Dat is waar het inderdaad uiteindelijk op uitdraait, is het idee. Het gaat om die opstand inderdaad van Zedekia tegen Nebukadnezar. Tegen de wil van de Heer. Men vindt het ook in 2 Kronieken 36. Maar ik vind het eigenlijk wel genoeg. Wat ik wel, maar nu toch even aan het zoeken ben. Wat ik wel maar even vastlees. Is Jeremia. Hoofdstuk 37. Er is namelijk sprake in die dagen van strijd tussen. Aan de ene kant Babel. De legers van Babel die kwamen altijd vanuit het noorden het land binnen. En de Egyptenaren, als die Palestijnen binnenkwamen, kwamen ze van het zuiden natuurlijk. En dan ontmoeten ze elkaar gewoonlijk rond Jeruzalem. En dat is zo het probleem daar, als je langs de grote weg woont. Hè. Komt iedereen voorbij, is het idee. Ja, nou goed. En dat wordt hier ook, wordt hier melding van gemaakt in Jeremia 37, onder andere. 1 vers 5 bijvoorbeeld. Want daar staat, Farao's heer was uit Egypte uitgetogen. En de Galdeën die Jeruzalem belegerden, als zij het gerucht van hem gehoord hadden, zo waren zij van Jeruzalem opgetogen. Want de gedachte is dat Nebukadnezar bij gelegenheid Jeruzalem omsingelde. En toen kwamen inderdaad de Egyptenaren aanzetten. En toen verdwenen meteen de legers van Nebukadnezar. Dat is een bekende verhaal. Dat betekent dat iedere inwoner van Jeruzalem daarna de gelegenheid had om uit Jeruzalem te verdwijnen. En eventueel alsnog zich te bekeren. Dat is het idee. Maar het verhaal blijft dus dat de Juda... steun zocht, of dat Zedekia feitelijk steun zocht bij Egypte. Rebelleerde tegen Babel en koos voor de kant van Egypte. En de Heer neemt ze dat hoogst kwalijk. Je vindt het een paar hoofdstukken verder in hoofdstuk 42 ook weer terug. Jeremia 42. Ik Ja, het hele hoofdstuk gaat daar eigenlijk over. Men is ook trouwens van plan om naar Egypte te vluchten. Om Palestina, of dan wel Jeruzalem, te verlaten en naar Egypte te vluchten. Is uiteindelijk ook met een klein gedeelte gebeurd, waaronder Jeremia zelf overigens. Was tegen de wil van de Heer, niet min gebeurde het wel, om een vreemde reden. Ik noem nog zo'n voorbeeld. Ik heb er twee van die voorbeelden. De een is, Paulus krijgt een profetie dat hij niet naar Jeruzalem moet gaan en hij gaat wel. En de Heer gebruikt het. En de andere is, Jeremia zou niet naar Jeruzalem en die gaat wel. Of naar Egypte, sorry, dank u. Even harder corrigeren, ik wat verkeerd zeg. Ja, zo hoor ik het niet. Ja, Jeremia zou niet naar Egypte, maar die ging wel. En ik mag aannemen dat de Heer het gebruikte, maar daar hebben we het nog even niet over. Maar dat is wel het idee. En die neiging om zelfs helemaal naar Egypte te vluchten vinden we uitgebreid hier in Jeremia 42. Alleen het eindigt min of meer met dat aangekondigd wordt in vers 15. Nu dan, daarom hoort des Heeren woord, gij overblijfsel van Juda. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. Indien gij ganselijk uw aangezichten zult stellen om in Egypte te gaan en zult heen ingaan om al daar als vreemdelingen te verkeren, zo zal het geschieden dat het zwaard waar gij voor vreest u al daar in Egypteland zal achterhalen. En de honger waar gij voor zorgt, dat wil zeggen waar gij zorg voor hebt, waar gij bang voor bent dus, zal u al daar in Egypte achteraan kleven en gij zult al daar sterven. En zo zullen al de mannen zijn die hun aangezichten stellen om in Egypte te gaan, om daar als vreemdelingen te verkeren. Zij zullen sterven door het zwaar, door de honger, door de pestilentie. En ze zullen niemand hebben die overblijven of ontkomen van het kwaad dat ik over hen zal brengen. Enzovoort. Waar zij ook heen zouden gaan, de Heer zou hen weten te vinden, is wat gezegd wordt. Maar de neiging was dus inderdaad om toevlucht te zoeken in Egypte. Daarover wordt dan ook inderdaad verder gesproken in Ezechiël 17. Want daar waren wij. Waar waren wij? Bij vers 14, vers 15, waar staat hij, Zedekia. Die top van die zeder, geplant in Jeruzalem, door de koning van Babel, enzovoorts. Hij rebelleerde tegen hem, tegen de arend, tegen de koning van Babel, zendende zijn boden in Egypte. Hij zocht contact met Egypte, opdat men hem paarden en veel volks bestellen zou. Naar Bijbelse maatstaven komen paarden uit Egypte namelijk. Opdat men hem paarden en veel volks bestellen zou. Beroep gedaan, wordt gedaan op de cavalerie. Zal hij gedijen, zal het lukken. Zal de wijnstok blijven groeien. Zal hij ontkomen die zulke dingen doet. Ja, zal hij het verbond breken en toch ontkomen, het verbond met Babel breken. Want het idee is dat die volgende arend uit vers 7 staat voor Egypte, de farao. Want in vers 7 staat, er was nog een grote arend, groot van vleugelen en overvloedig van vederen. Hij had niet zoveel kleuren, maar vooruit. En er staat, en ziet deze wijnstok, die geplant was door Babylon, zo te zeggen, voegde zijn wortelen naar dezelfde toe, strekte zijn wortelen uit naar Egypte, als het ware, en wierp zijn takken tot hem uit, de takken groeiden naar Egypte, kortom, de Joodse staat, uitgebeeld door de wijnstok, zocht Egypte. Dat de wijnstok Israël is, hoeven we toch niet meer uit te leggen, hebben we al eerder gedaan, hè? Goed. Nou goed, hij strekte zijn wortelen naar Egypte, wierp zijn takken naar Egypte, opdat hij hem bevochtigen zou naar de bedding zijner planting toe. Er werd dus als het ware water verwacht, redding, leven uit Egypte in plaats van uit Babel, was het idee. Nou goed, en de vraag was dan daarna ook in vers 9, zal hij gedijen? Zal hij niet zijn wortelen uitrukken en zijn vrucht afsnijden, dat hij droog wordt enzovoorts. Dat zal gebeuren namelijk, want die andere arend neemt het niet, hè. En die zal dus zijn wortelen uitrukken, zijn takken afsnijden, enzovoorts. Met andere woorden, het is een profetie als zoveel. Het gaat erom dat inderdaad deze Babylonische legers onder leiding van Nebukadnezar uiteindelijk Jeruzalem zouden veroveren en verwoesten. Dat is het idee. En dat is waarover gesproken wordt, dus inderdaad in vers 15. Hij rebelleerde tegen de koning van Babel, zendde zijn boden naar die andere arend, naar Egypte, opdat men in paden en veel volk zal bestellen, enzovoorts. En daarover zegt de Heer dan in vers 16, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, Heere, zo hij niet in de plaats des konings die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij veracht en wiens verbond hij gebroken heeft, bij hem in het midden van Babel zal sterven. Die hij is dus primair Zedekia, de koning. Daar zal hij sterven. En via de koning wordt uiteraard gesproken over de staat, Joodse staat, of wat er voor door moest gaan, als zodanig, maar primair gaat het over Zedekia. Wij kwamen trouwens al eerder zulke uitspraken tegen, in eerdere hoofdstukken hier in Ezechiël. Hè? En dus vers 17, ook zal Farao door een groot heer en door een menigte van vergadering met hem in oorlog niets uitrichten, als men een wal zal opwerpen, als men sterkte bouwen zal om vele zielen uit te roeien. Dat wil zeggen, de Babyloniërs zouden een wal opwerpen rondom Jeruzalem. Daar hebben we trouwens over gelezen in Ezechiël 4. Daar werd het al uitgebeeld door Ezechiël. Die moest immers een maquette maken, weet je nog? Hoofdstuk 4 moest een maquette maken van Jeruzalem enzovoorts. En daar een wal om opwerpen. Dat staat er ook allemaal met dezelfde termen. Sterkte bouwen enzovoorts. En hier staat dat Nebukadnezar dus dat inderdaad zou doen. Maar dat die Egyptenaren daartegen niets zouden uitrichten. Het zou in ieder geval niet lukken. Is het idee. Waarom niet? Vers 18. Want hij heeft de eed veracht, brekende het verbond. Dat is dus niet het verbond der wet, maar het verbond met Babel, zoals dat naar de wil des Heren ooit gesloten was. Hij heeft de eed veracht, brekende het verbond, daar hij ziet zijn hand gegeven had. Ze hebben elkaar de hand gegeven, overeenkomst gesloten, dat is gewoon het idee. En terwijl hij al deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Vers 19, daarom alzo zegt de Heere, Heere, zo waarachtig als ik leef, zo ik mijn eed die hij veracht heeft en mijn verbond dat hij gebroken heeft, datzelfde niet op zijn hoofd geven. En ik zal mijn net over hem uitspreiden, kwamen we trouwens ook eerder tegen, reeds, in verband met Zedekia. Ik zal mijn net over hem uitspreiden, dat hij gegrepen zal worden in mijn jachtgaren. Ik vind het een mooie term. Vrouw, waar is mijn jachtgade gebleven? Hè? Ja. Kijk eens het naar, man. Ja, natuurlijk. Dat is een oude, hoor. Nee. Ja. Ik zal mij net over hem uitspreiden dat hij gegrepen zal worden in mijn jachtgaren. En ik zal hem doen brengen naar Babel en zal daar met hem rechten over zijn overtreding, waardoor hij tegen mij overtreden heeft. Daartoe zullen al zijn vluchtelingen met al zijn benden door het zwaard vallen en de overgeblevenen zullen in alle winden verstrooid worden. Want er zouden er zijn die hieraan zouden ontkomen. Daarover lazen wij zojuist trouwens eigenlijk een stukje. Dat wat was het ook alweer, was Jeremia 42, waar we zojuist waren. Waar overgeblevenen van deze gebeurtenis alsnog steun zochten bij Egypte en zelfs van plan waren zelfs helemaal naar Egypte te reizen om daar een veilig heenkomen te zoeken. Daar ging dat over. Maar hier staat dat overgeblevenen zullen in alle winden verstrooid worden. Dat is maar niet één kant op, hè? Maar onder alle volken. En daarna, gij lieden zult weten dat ik de Heere gesproken heb. Dat slaat dan kennelijk alleen op de overlevenden uiteraard van deze slachting. Maar begrijp me goed, van ballingschap, of ingaan van ballingschap is hier niet sprake. Er is hier sprake van uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem en de uitroeiing van de inwoners van Jeruzalem. We hebben dat ook eerder, zijn we dat tegengekomen, was dat niet in Ezechiël 12 of zoiets? In al die beelden. Weet nog van die haren die hij moest verbergen in de slip van zijn mantel en dat soort dingen meer. Kortom, van al die inwoners des lands zouden maar werkelijk maar een heel klein beetje overleven en inderdaad verspreid worden onder de volkeren der aarde. En eigenlijk alleen maar opdat onder de volkeren der aarde het verhaal zou bekend geraken. Men zou namelijk weten hoe dat zit, hoe het is met het Joodse volk. Dat is ook de reden waarom de Joden nog tot in onze dagen verspreid zijn onder alle volken. Nou ja, er zijn misschien wat meer redenen. Ik heb het niet over oorzaken. Ik heb het over redenen waarom het zo gebeurd is. En een van die redenen is dat daardoor onder alle volken het verhaal van de Joden en daarmee het verhaal van de God van Israël bekend zou zijn. Hoewel velen zich toch niks van aantrekken en geen moeite hebben met de leer van alverzoening. Het helpt dus niks, denk ik wel eens. Ja, vergis je me niet, zo zit dat. De verspreiding van de Joden is ter illustratie aan alle volkeren van een rechtvaardig oordeel Gods, is de gedachte. En de Bijbel laat daar in ieder geval geen twijfel over bestaan. En zo is het dus tot in onze dagen eigenlijk, maar in die dagen ook. Zo staat het er ook trouwens, want er staat: gij lieden zult weten dat ik de Heere gesproken heb. Dat was de bedoeling en die lazen we inderdaad eerder in, ook in Ezekiel 5, in ieder geval in hoofdstuk 12. Daar gaat het maar even. Gaat het maar even om. Maar het is maar een klein beetje waarover gesproken wordt in vers 21. Daartoe zullen al zijn vluchtelingen met al zijn benden door het zwaard vallen. Wordt de uitbraakpoging ondernomen uit Jeruzalem. En die lui worden allemaal gedood. Dat is het idee. En Zedekia gevangen. Maar er zouden overgeblevenen zijn. Hoef ik niet meer te zeggen, want wij waren daar zojuist in Jeremia 42. Enkele overgeblevenen, waaronder zelfs enige leden van het koninklijk huis, had ik begrepen. Ik weet niet meer precies uit het hoofd hoe het er staat. Maar waaronder Jeremia en Baruch. Die dan inderdaad uit het land wel degelijk verdwijnen. In dat geval naar Egypte. Maar wellicht hebben we het daar nog over. In elk geval, er staat hier dan: de overgeblevenen zullen in alle winden verstrooid worden. Maar zoals gezegd, dat is maar een heel klein deel van het volk. En daarna volgt er nog een gelijkenis waarvan we de betekenis in de Bijbel zo zonder meer niet vinden. Dat wil zeggen, daar wordt geen verklaring van gegeven. En de geschiedenis daarvan is eigenlijk ook niet verder te volgen. Maar daarover hebben we het daarom nog even na de pauze. En zo komen wij bij het laatste deel van het hoofdstuk. De echte gelijkenis, om zo te zeggen. Want het onverklaarbare gedeelte is dat, hè? Dat wil zeggen het onverklaarde. Waar staat: al zo zegt de Heere, Heere, ik zal, niet een arend. Ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijn er jonge takjes, zal ik een tedere tak, kennelijk, afplukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten, wat dat wezen mogen. En hij zal zijn takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot, niet een wijnstok, maar tot een heerlijke ceder worden. Die waren we nog niet tegengekomen eigenlijk, toch? Hij zal tot een heerlijke ceder worden dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijner takken zullen zij wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere, de hoge boom, vernederd heb. De nederige boom verheven heb. Kortom, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Zodat het uiteindelijk gaat over uiteindelijk twee bomen, waarbij een hoge werd vernederd en waarbij een vernederde zou verhoogd worden. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Bij dat laatste hervolgen wij de korte route. De korte route is dat de Heer zegt: ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. alle beloften Gods, zoveel als er zijn, zijn in Christus ja en amen, zodat de korte verklaring luidt dat deze opperste tak des hogen ceders die genomen zal worden, dat, en die dan wordt tot een grote ceder, dat dat gewoon Christus is. En het rijk waarover hier gesproken wordt, want dat is het kennelijk, is het Messiaanse rijk, gewoon. En dan wijs ik maar even op in de eerste plaats dat in vers 23 staat. Hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. Hij zal tot heerlijke cederen worden, dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijn de takken zullen zij wonen. Enzovoort. Dat lijkt verdacht veel. In de eerste plaats op de boom uit Daniël 4. Maar dat is Babel. En daarna lijkt hij verdacht veel op die andere grote boom. Dat uit. Hè? Uit Matthäus 13. En dat is een mosterdboom. Maar die was wat uit zijn voegen gegroeid. Want die had niet zo moeten wezen. En die is een beeld van het koninkrijk. Nou wordt het toch lastig, zuster, denk ik. Denk je niet? Want als dit hier het Messiaanse Rijk is, koninkrijk, hoe zit het dan met die in Matthäus 13? Want het is het koninkrijk zal zijn als een mosterdzaadje enzovoorts. Dus het wordt iets ingewikkeld. Maar dat het gaat om een groot rijk, dat kun je rustig zeggen. Toch? Dat in elk geval. De dieren des velds die onder hem schuilen, heb ik hier niet gezien. In Daniël 4 wel, maar daar gaat het over Babel. Maar in Matthäus 4 gaat het, 13 gaat het daar ook niet over. Er worden ook alleen vogels genoemd. En daar ongetwijfeld in een negatieve betekenis. Dat blijkt het meest uit de samenhang overigens van die gelijkenis. Dat wil zeggen de samenhang met minstens twee andere. Namelijk die van het onkruid en die van het zuurdezen. Dat heb ik u wel eens verteld, hè, hoe dat zit met die gelijkenis in Matthäus 13. Hè? 8 gelijkenissen. De eerste en de laatste, zal ik maar zeggen, zijn vrij algemeen. Dus die laat ik even buiten beschouwing. Daartussenin vind je er nog 6, verdeeld in 2x3. Dat is niet zo moeilijk. 2x3, zo worden ze daar verdeeld namelijk. Want de eerste 3 beginnen op gelijke wijze en de laatste 3 beginnen ook op gelijke wijze. En daardoor krijg je die verdeling, die structuren. Maar die eerste groep van 3 dan, dat zijn de gelijkenissen van het onkruid te midden van de tarwe. Ging dus mis. Komt uiteindelijk wel goed, maar onderweg gaat het mis. En die van het mosterdzaad wordt een mosterdboom. Gaat dus ook mis, want mosterdbomen bestaan niet. Met andere woorden, het is toch Babel. Het wordt toch Babel op een of andere wijze. En de andere is die van het zuurdezen. Dan gaat het dus ook wat mis. Lijkt me duidelijk. Zodat die boom in Matthäus 13, die mosterdboom, mag dan een uitbeelding zijn van het koninkrijk, maar dan van alles wat er met het koninkrijk misgaat in onze tegenwoordige tijd. Dat is niet zo moeilijk. Ik bedoel, ik ga het nou niet uitleggen, maar zo zit het nou helemaal. En hier in deze gelijkenis gaat niks mis. Maar het gaat wel degelijk over een top van de ceder. Dus moet het een koning zijn. Vers 22. Zal van de opperste tak des hoge ceders nemen. Heeft iets met koningschap te maken dus. Van het opperste zijn de jonge takjes zal ik een tedere afplukken. Dus koninklijk zaad is dat. Want dat hebben we al gelezen. Dat het koninklijk zaad is de opperste jonge takjes. Want er stond in vers 4. En het was een beeld van de vorsten van dat koningshuis. Dat kan niet missen. Dus een koning, koningschap, koninklijk zaad, opperste zijn de jonge takjes. En in het bijzonder een tedere, een zachtmoedige. Want dat is wat het woord betekent. Het is vertaald met teder, maar het wordt dikwijls vertaald met zachtmoedig. Nou, dikwijls. Komt niet zo vaak in de Bijbel voor. Maar dat is wel wat. Een zachte, namelijk. En dat zou het een en ander zou geplant worden op een hoge en verheven berg. En daarna staat er, op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Hetgeen overeenkomt met de aanhef in dit hoofdstuk in vers 2. Mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls. Maar de term huis Israëls is nogal vreemd hier. Nee, daar vallen wij niet zo makkelijk over, omdat we niet gewend zijn meteen met volle aandacht te lezen. Daar zit het probleem. Het gaat namelijk in het gedeelte wat we zojuist besproken hebben helemaal niet over het huis Israël, het gaat over het huis Juda. En met grote nadruk. De Joden, Jeruzalem, het Joodse koningshuis en wat het mee wezen mag. Maar aan het begin werd aangekondigd Israël. En hier heet het ineens weer Israël. Op de hoogte, de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten.
Het leuke is dat hij daar een wijnstok wordt.
Waar?
In vers 6.
In vers 6, ja, maar hier niet. In vers 6 gaat het om een wijnstok, maar dat is het volk, hè?
Dat is een zeder die dus uitgroeit tot een wijnstok.
Nee, er is ook sprake van zaad namelijk. Dus als je daar problemen mee hebt, dan lees je dat zaad... Zaad des lands, dat wordt tot één wijnstok. Maar die ceder, die top van die ceder, is een beeld van de koning, staat erbij. En dus gewoon van de Zedekia. Maar het volk, dat wil zeggen de Joodse staat, heet wijnstok. Maar hier is niet sprake van één wijnstok. Vreemd genoeg. Want kijk, zeggen wij nou dat deze opperste tak des hoge ceders die gezet wordt... En dan laat ik die opperste takjes, die jonge takjes en die, zeker die tedere, laat ik even buiten beschouwing. Maken we daar nou van gewoon het Messiaans Rijk? Dan doen we iets wat zeer voor de hand ligt. En dat vind je ook in alle commentaren. De gedachte is namelijk dat wat hier nu verder volgt vanaf vers 22 een Messiaanse profetie is. Zoals we dat zo vaak krijgen in al die hoofdstukken, net als in het voorgaande... hel en verdoemenis, bij wijze van spreken dan, hè, want ik zeg het maar even heel populair. Hel en verdoemenis in het hele hoofdstuk. En aan het eind komt dan, evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. Ik zal mijn verbond met u oprichten, gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik zal voor u verzoening doen, enzovoort. Om maar even wat te plukken gewoon uit het voorgaande hoofdstuk. Het laatste stukje. En zo kan je deze ook lezen. Hoofdstuk 17, dan kom je gewoon vanaf vers 22 terecht bij een Messiaanse profetie. En dan gaat het dus over de opperste tak des hoge ceders, dat is de uiteindelijke afstammeling of erfgenaam van David, de troon van David. Koningschap toch? Er is er niks mee mis. Dat is wat het is, koningschap. Enzovoorts. En het gaat over het huis Israëls. Ze zeggen, dat kan ook niet missen, want per slot in verband met het Messiaanse Rijk gaat het ook niet alleen over Juda, maar gaat het over geheel Israël. Bijvoorbeeld alle 12 stammen, we houden er altijd één achter de hand, hè. Alle 12 stammen, dat kan, dat heet dan ook inderdaad Israël. Dat zou heel goed kunnen. Daarna lezen we, de berg der hoogte van Israël zal ik hem zetten. Dat moet dan in het duizendjarig rijk zijn of zo. Toch? Zou kunnen. Maar waarom het nou ineens een andere plaats is en niet gewoon Jeruzalem? Want u en ik weten dat de duizend jaren, het millennium, in het millennium zal de Heer regeren vanuit Jeruzalem. Het hele hoofdstuk gaat over Jeruzalem. En toch heet het hier niet zo. Niet dat het er in strijd mee is, maar ik bedoel gewoon, het is een wat rare formulering, denk ik dan. Ligt niet zo voor de hand. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. Kan het Messiaanse Rijk zijn. Hij zal tot een heerlijke ceder worden. Vooruit, ceder als koningschap, koninkrijk. Dat kan. Hij zal tot een ceder worden. Maar je mist toch die wijngaard. Waar nog bij komt dat de wijngaard, de wijnstok... Een beeld is van Israël aan wie de beloften gedaan zijn. Beloften met betrekking tot eeuwig leven. Beloften met betrekking tot nieuw verbond. Dat weet u toch, hè? Wijnstok. wijn, bloed des Nieuwe Testaments, Nieuw Verbond, enzovoort. En in die zin, in die betekenis, komen we het ook tegen in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken, om maar wat te noemen. En nog zowel wat plaatsen. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament trouwens. Maar hier geen wijnstok. Hij zal takken voortbrengen, vrucht dragen, hij zal tot een heerlijke ceder worden, dat onder hem wonen zal, alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijn de takken, zullen zij wonen. Maar waar is nou alle gedierte des velds? Want zo hoort het eigenlijk. Vogelen heb ik geen problemen mee. Prima. Maar onder de boom zou schaduw zijn. Maar hier is alleen schaduw van de takken weliswaar voor het gevogelte. Maar waarom dan niet voor wat op de grond woont, eronder. Net als in Daniel 4 in verband met Babel. Dat zou je mogen verwachten, namelijk in verband met het Messiaanse Rijk. Maar je mist hem. Toch of niet? Stel ik nou gekke vragen. Als je nou zegt, ik vind het ver gezocht, dan zeg ik, ja, dat is het ook, dan geef het meteen toe. Maar waarom zouden we nou ineens oppervlakkig worden? Bovendien heb ik nog iets overgeslagen wat ook niet verklaard is. Namelijk, ik zal van de opperste tak des hoge ceders nemen. Dat is dan de koning. En dus de uiteindelijke erfgenaam van Zedekia, om zo te zeggen. De koning uit het huis van Juda. Dus dat is de Heer Jezus. Maar dan, van het opperste zijn de jonge takjes, zal ik een tedere afplukken. Nou kun je nog zeggen, dat is hetzelfde, het is de herhaling van dezelfde waarheid. Het opperste tak des hoge ceders, dan wel het opperste zijn er jonge takjes, daarvan wordt eens tedere afgeplukt. Maar kijk, je kunt wel zeggen, dat is hetzelfde, maar dat was het hiervoor niet. Want dan was het de koning en vervolgens koninklijk zaad. Was het wel degelijk verschillend. Want als het daar verschillend was, in waar het maar was, vers 3 enzovoorts. Als het daar verschillend was, moet het hier ook verschillend zijn. En als Messiaanse profetie zie ik hem zitten, maar wie zijn die jonge takjes? Of wie is die ene tedere, zachtmoedige tak vervolgens? Als het niet hetzelfde is als de opperste tak van die ceder. Dat is daarmee dus niet verklaard, lijkt mij. En dan even kijken wat er nog meer niet verklaard is. Vers 24. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere de hoge boom vernederd en de nederige boom verheven heb. De groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt. De hoge en groene vernederd en verdord. En de nederige en droge boom verhoogd en groen. Dat is hem dus, een dubbele vergelijking, enzovoorts. En hoe je dit op de 1000 jaren van toepassing moet brengen, dat ontgaat me helemaal voorkomen. Echt. Want in de 1000 jaren is geheel Israël verhoogd. Welk is het dan vernederd? In die dagen. De Joodse niet. Het tweestammenrijk niet. Integendeel, dat zelfs het eerste volk wat tot geloof komt en uitermate verhoogd wordt. Want het mag wel zo zijn dat Israël eerst geboren is onder de volkeren en dus verhoogd wordt. Maar binnen Israël is het altijd toch de stam van Juda, omdat dat de koninklijke stam is. En ook altijd zal blijven. Daar is niks meer aan te doen, bedoel ik maar. Want het is al geregeld. Dus daar kun je het ook niet op van toepassing brengen. En vandaar dat ik toch geneigd ben om naast de, want zo voorzichtig ben ik daar wel mee, om naast de profetische toepassingen van op de Messias een andere toepassing te zoeken. Maar ik zei al, en dat meen ik ook, ik vind hem niet in de Bijbel. Ik kan hem niet vinden, niet echt tenminste. Zoals zoveel vergelijkingen of gelijkenissen inderdaad helemaal niet verklaard worden. Deze ook niet. Maar ik ken er een verklaring van. Maar ik wacht er wat lang mee. Met het verhaal. Dan hoef ik het ook niet uitgebreid meer te vertellen. Want ik heb nu nog maar 20 minuten. Hè? Begrijp je wel? Want het verhaal is dat dezezelfde gelijkenis toepassing gekregen heeft, niet in de dagen van de Messias, maar ver daarvoor. En dat op andere wijze, net als hiervoor overigens, een opperste twijg, opperste tak van de seder genomen wordt en elders geplaatst wordt. En niet in Jeruzalem, maar op een heel andere plaats. Ja, de staat Israël. Maar eerst heel omstandig op een hoge en verheven berg, wat het ook zijn mag enzovoort. En wat eruit voortkomt is inderdaad één boom, te midden van vele bomen des velds, die dan ook prompt genoemd worden in vers 24 enzovoort. En het idee is dus dat op grond van vers 22, dat wellicht in dezezelfde dagen waarover hier gesproken wordt, weliswaar sprake is van een arend en nog een arend, Babel en Egypte, maar dat los van wat Babel doet, Nebukadnezar, en los van wat de farao doet, de Heer ook wat doet. En dat staat hier. Alzo zegt de Heer, heren, ik zal ook van de opperste tak des hoge ceders nemen dat ik zetten zal. Wat mag dan zijn dat Nebukadnezar dat gedaan heeft en Zedekia gesteld heeft tot koning in Jeruzalem, over de Joden. Maar hier zegt de Heer, maar ik neem ook een opperste tak van de hoge ceder. En die zal ik planten, zetten, ergens neerzetten. Maar niet in Jeruzalem uiteraard. Dat kan niet, daar werd Zedekia gezet. Volgens wat het maar was. Wat was het? Nee, vers 12 of zo. En wat er verder volgt. Inclusief het koninklijke zaad enzovoorts. Zodat de Heer iets neemt van dat koninklijke zaad, zal ik maar zeggen. En meer specifiek wordt gesproken over het opperste zijn er jonge takjes. Meerdere. Dan zal ik één tedere tak afplukken. Nou, in de verklaring die ik ervan gelezen heb, staat iets wat ik niet geverifieerd heb kunnen krijgen, wat kennelijk ook onjuist is. Het zal alweer van horen zeggen geweest zijn. Dat is de redenering dat dat woord tedere in een vrouwelijke vorm staat. Maar dat heb ik niet kunnen checken. Dat wil zeggen, ik heb het gecheckt, maar daar word ik niet wijzer. Volgens mij is dat helemaal niet zo. Het is gewoon een bijvoeglijk naamwoord. En er is niks vrouwelijks of mannelijks aan, voor zover ik gezien heb. Maar ik heb wel wat anders gezien. Namelijk dat dit woord voor teder inderdaad een vrouwelijke betekenis heeft. Maar dat is wat anders dan grammaticaal vrouwelijk woord is of een vrouwelijke vorm is of zo. De gedachte is namelijk aan een zachtmoedige. En dat wordt eventueel geïnterpreteerd als vrouwelijk. Enzovoort. Ik vind hem niet zo sterk. Maar er is ook weinig tegen in te brengen. Ik vind het alleen wat zwak als je daar een conclusie aan wil verbinden. Maar het zou kunnen. Eventueel. Het verhaal is dit. Dat na de verovering van Jeruzalem en de verwoesting van Jeruzalem onder Nebukadnezar, zoals bijvoorbeeld beschreven, en terug, zoals bijvoorbeeld beschreven in Jeremia 39, er toch nog enig volk blijkt ontkomen te zijn, waarvan wij overigens daar straks in Ezechiël 17 al lazen, dat er staat dat de overgeblevenen zullen in alle winden verstrooid worden. Hetgeen we ook al eerder hadden gelezen trouwens in Ezechiël. Zodat er overlevenden geweest moeten zijn, dat is punt 1, van de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem. Maar die moeten op een of andere wijze het land uit verdwenen zijn. Vermoedelijk ergens politiek asiel hebben aangevraagd. Of zoiets. Ja. Maar in ieder geval, dat staat daar. Dat zou gebeuren. Moet dus ook gebeurd zijn. Lezen we nou het stuk geschiedenis, komen we terecht in Jeremia. Die woonde die dagen in Jeruzalem. Tot veler ongenoegen natuurlijk, maar vooruit. Maar dan lezen wij, en lees ik wat boven Jeremia 39 staat. Daar staat boven, Jeruzalem door Nebukadnezar. Dan wel Nebukadrezar. Ja, dan is scheerapparaat aan. Nou, goed, laat maar zitten. Nebukadnezar ingenomen en tegelijkertijd Jeremia verlost. Want ze hadden de man gevangen gezet, weet u wel. Omdat hij naar politieke maatstaven hulde met de vijand. Hij zei immers dat Jeruzalem zich moest onderwerpen aan Baal. Dat dat naar de wil des Heren was. Dus werd hij als een verrader, collaborateur met de vijand enzovoorts gekenmerkt. En hij zat dus gevangen. Maar toen Nebukadnezar de stad innam, toen werd Jeremia verlost. Dat is hoofdstuk 39. Daar wordt de uiteindelijke val van Jeruzalem beschreven. Volgens vers 2 in het 11e jaar van Zedekia. En we hebben er straks ook al gelezen ergens anders. Dat de man inderdaad 11 jaar koning geweest is. Tot de val van Jeruzalem. Dus dat klopt. Die val van Jeruzalem is dat. Ik zeg het met nadruk. Omdat in de allerlaatste hoofdstukken van Jeremia, namelijk in hoofdstuk 52, opnieuw diezelfde val van Jeruzalem beschreven wordt, maar het is dezelfde gelegenheid. Dus zeg het maar dat hij er niet in verdwaalt. Het is hetzelfde. Er staat ook bij dat het is 11e jaar van Zedekia, dus het is precies hetzelfde. Alleen dan met andere gevolgen. Maar in Jeremia 39 vinden we de val van Jeruzalem dus en de bevrijding van Jeremia. Daarna sla ik om en daarna passeren wij Jeremia 42. Jeremia 42, waarboven staat Jeremia. Nee, eerst hoofdstuk 41, vers 13, daar staat in mijn Bijbel boven. De Joden willen naar Egypte trekken. Dat zijn die overlevenden die inderdaad proberen, of voorstellen, om naar de grote vijand dus te verhuizen. En een toevlucht te zoeken in Egypte, heb ik er straks al even aangehaald. Maar er waren er nogal wat, toch wel. En daarna in hoofdstuk 42, daar staat boven Jeremia, vermaant het volk zich niet naar Egypte te begeven. Tot zover volgt je. Dat is dus wat overgebleven was van de val van Jeruzalem. En ze waren bang voor de Chaldeërs, omdat ze ontkomen waren, ontvluchten. Nou goed, en daarna, Jeremia zegt dat het niet mag van de Heer. En daarna staat er boven hoofdstuk 43, de Joden trekken naar Egypte en voeren Jeremia mede. Dus het gebeurt toch. En dan staat er vervolgens in vers 5 van hoofdstuk 43. Maar Johanan, de zoon van Karea en al de oversten der heren, namen het ganse overblijfsel van Juda, die van al de heidenen waar ze waren heen gedreven, wedergekeerd waren om in het land van Judea te wonen. Dan heb je de verzamelde overblijfsel dus, hè. Het ganse overleven, alles wat overleefd had en wat er aan Joden nog rondliep, was verzameld. Maar die werden bij elkaar verzameld en er staat er 6, de mannen en de vrouwen en de kinderkens en des konings dochteren. Dat waren er dus, zoals het lied zegt, ieder kreeg er minstens 2, juist, 2. Waren er minstens 2 dus, hè? Des konings dochteren. En alle ziel die Nebuzaradan, de overste der trawanten, bij Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, gelaten had. Ook de profeet Jeremia en Baruch, dat was de schrijver van Jeremia. Ik heb dat vroeger nooit begrepen. Ze hadden allemaal schrijven, Paulus ook enzovoort. Maar nu weet ik waarom dat is, hoor. Als je een beetje middelbaar geworden bent, dan... Nee, dat is ook een optie natuurlijk. Een laptop, dat gaat heel goed. Dan kun je tenminste 18 punts letters op je scherm over. Of 24 punten of zo. Maar ik kan echt helemaal niks meer lezen. In een paar jaar tijd is dat gebeurd. Zonder bril bedoel ik, hè. Dus als je een beetje tegen de middelbare leeftijd aanloopt, heb je een jonger iemand nodig die schrijven kan. Hè? Met een pen die schrijven kan. Een schrijver. Hè? Achteraf begrijp ik het heel goed, maar vooruit. Nou, die had Jeremia dus ook, de man heette Baruch, genoemd naar Spinoza. Maar goed, Jeremia en Baruch, de zoon van Neria, dat was dus een schrijver, zijn secretaris heet zoiets, en zij togen, dat wil zeggen, verzamelde overblijfsel, er staat uitdrukkelijk het ganse overblijfsel in vers 5, allen tezamen togen in Egypteland, want zij waren de stem des Heren niet gehoorzaam. En ze kwamen tot Tachpanes, plaats in Egypte. Dus, die heb je toch, hè? Waar zijn al die overgeblevenen? In Egypte dus. Terwijl gezegd wordt hier in Ezechiël 17, onder andere, zij zullen in alle winden verstrooid worden. En hier staat, ze zijn allemaal naar Egypte. Wat is er dus gebeurd? Ze zijn eerst naar Egypte gegaan en vanuit Egypte zijn ze naar alle winden verstrooid geworden. Moeilijker is het niet. Echt niet. Maar inclusief minimaal twee prinsessen. Dochteren des konings. En de gedachte is inderdaad dus dochters van Zedekia. En toen is de vraag, wat is ermee gebeurd? En nou ken ik het risico. Het risico is natuurlijk dat iemand daar een prachtige historische roman over geschreven heeft. Over het vervolg op de lotgevallen van Jeremia. Dat zou kunnen. Dus vooruit. Maar voor zover ik weet, geeft de Bijbel er verder geen commentaar op. Maar er is inderdaad zeer oude geschiedenis. Van de ouderdom niet eens te achterhalen valt overigens. Zeer oude geschiedenis die het vervolg op het verhaal vertelt. En dat is dat Jeremia met Baruch en des koningsdochters vanuit Egypte naar het westen gereisd is via Spanje. In Spanje trouwde een van zijn koningsdochters bij de naam Scotta. Scotta. Weet je wel. Trouwde met een prins in Spanje. Een Spaanse prins. Ik zoek even zijn naam, maar zoals gezegd, ik kan het niet meer zo snel lezen hoor. Maar die trouwde in Spanje met prins Milesius. Dat moet dan een Kelto-Skitische prins geweest zijn. Kelto-Skitisch, dat wil zeggen de vermenging van volken van Kelten en Skieten. Nou goed. Maar langs een ander verhaal weten wij dat zowel de Kelten als de Skieten afstammen van 10 stammen van Israël. Israël dus. Nou goed. U hoeft dit dus helemaal niet te geloven, want het staat niet in de Bijbel. Maar ik vertel het u toch maar. Maar Jeremia reisde vanuit Spanje verder op de bekende route, want het is een bekende route. Hij kwam aan uiteindelijk in Erin, in Ierland. Dus, en hij kwam daar aan met Baruch en de overgeblevene dochter bij de naam Tamar Tefi. Tefi, T-E-P-H-I. Schrijft men dat? Waar schrijft men dat? In Ierland. Dat komt uit Ierse kronieken, het hele verhaal. Tamar, dat is puur Joods en is sowieso de aanduiding in de hele Bijbel van gelovig overblijfsel. Tamar. Zo zonder meer, waar die naam ook voorkomt. Maar het verhaal is deze. Er kwam in Ierland aan één wijze. Dit wordt geacht 600 voor onze jaartelling te zijn, maar dat kan je natuurlijk makkelijk kloppend maken. Vooruit. Maar goed. Ik ken de zwakte van het verhaal wel. Maar daar kwam aan een Olam Fotla. Olam, Olam. Dat heeft iets met iets onbegrensd, iets onbekends, iets wonderlijks te maken. Dat is Olam. Wij vertalen het soms daarom met eeuwig. Omdat we de grenzen niet kennen, of ze zijn er niet, dan heet het Olam. Maar het heet net zo goed iets wonderlijks, iets raadselachtigs. Olam Fotla, hetgeen vertaald wordt met een wonderbare, een wonderlijke profeet. Dat moet Jeremia geweest zijn, is het verhaal. Hij komt met deze prinses Tamar, en ze wordt Tia genoemd, T-E-A. Dat is de verkorte versie. Dat zou dus de overgebleven dochter van Zedekia geweest zijn. Een van die tedere jonge tak uit hoofdstuk, Ezechiël 17. Uit de opperste tak, het koninklijk zaad, jongst oppers, jongst twijgjes. Koninklijke zaad, één tedere, waarom niet een vrouwelijke, een dame, deze dus. Enzovoorts. En ik kwam aan met een Simon Brug, B-R-U-G. Maar daar herkent men dus Baruch in, Brug, Baruch. Enzovoorts. En het verhaal is dan dat deze dochter van Zedekia in Ierland trouwde met de prins of vervolgens koning, of hij was al koning, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar in ieder geval met de koning van Ierland, Heremon, H-E-R-E-M-O-N, Heremon. En er hoort nog een naam voor, maar die kan ik helemaal niet uitspreken, begin ik ook niet dan. Maar Heremon. En de aardigheid daarvan is dat die Heremon ook afstamde van Juda, net als deze prinses, ik noem ze maar weer Thea. Want dat is het makkelijkste, ik noem Thea gewoon. Thea. Maar die, zowel hij als zij stamden af van Juda. De ene, hij namelijk via Zera. En zij via Peres. Dat laatste is te controleren. Dat, want dat is gewoon het geslachtsregister van David. Hè? Je weet wel, Juda, gewoon Peres en Zera bij. Ook een Tamar. Zie, dat bedoel ik nou maar. Daar splitst dus de familie zich. De lijn gaat verder via de ene. Maar volgens de verhalen gaat de andere lijn, de lijn van Zera, dus inderdaad verder naar via Ierland. En bovendien, Jeremia werd geacht nog wat bij zich gehad te hebben. Namelijk, nogal tastbaar hoor. Nogal zwaar ook trouwens. Die steen. De steen. Coronation Stone. Hè? Nee, niet, die hebben we ook niet bekeken in Ierland. Die hebben we bekeken toen hij er nog net was. In Westminster Abbey. In Londen. In London. London is the place for me. Nou goed. Begrijp je wel? Die steen, Coronation Stone. Die is later vererfd via naar Schotland. En daarna gejat, geërfd. Nageërfd kan ook. En in Londen terechtgekomen. En inmiddels is hij weer terug net naar Edinburgh, geloof ik. Hè? Is hij weer in Schotland. En binnen enige jaren zal hij weer teruggaan naar Tara, denk ik. In Ierland. Maar vooruit. Maar de gedachte is daar dat die twee takken van Juda bij elkaar kwamen enzovoorts. En uit die verbintenis, maar dat is redelijk makkelijk na te gaan. Uit die verbintenis is ook het tegenwoordige koningshuis, Britse koningshuis voortgekomen. Uit Juda. Dus, en langs beide lijnen. Dat is het verhaal. En daarmee krijg je dus wel degelijk een boom te midden van de overige bomen des velds. En de gedachte die erachter steekt, is dat Juda, dat uit het huis van Juda, wel degelijk een koninkrijk, en wat voor een, tevoorschijn is gekomen. Want eigenlijk vertegenwoordigt dat koningshuis heel de westerse wereld. Maar niettemin uit Juda, maar het is diezelfde westerse wereld waarvan de bevolking in het algemeen afstamt van 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. Hebben jullie? Die afsplitsing gaat dus dubbel op. Het is ene keer de afsplitsing tussen 2 en 10 stammen. Maar daarna ook nog een keer dat koningshuis vanuit Juda. En de details van het verhaal zijn allemaal redelijk goed gedocumenteerd. Ik zeg altijd, natuurlijk moet je groot geloof hebben om te geloven in 1600 de slag bij Nieuwpoort en dat soort dingen meer. Dat moet je maar geloven. En Bonifatius bij Dokkum, dat hebben ze weer met hem gedaan. Nou goed, in ieder geval. Dat moet je dan allemaal maar geloven, want dat kun je niet meer controleren. Dat is de zwakheid van alle geschiedenis natuurlijk. En dat is met dit ook. Maar een traditie van zoveel eeuwen, ja, wat moeten wij er tegenin brengen? Hooguit bijbelse argumenten, maar die hebben wij niet. En dan blijft het dus gewoon staan zoals het is. Dit is ervan bekend en ik zou niet weten waarom het niet zou kloppen. Het ligt namelijk nogal voor de hand. En het zou in ieder geval een goede verklaring zijn van dit schriftgedeelte.
Wat zou je daar nou een mooie roman over schrijven?
Daar is wel het een en ander over geschreven, maar niet als roman. Hoewel het dikwijls wel heel kleurrijk verteld wordt natuurlijk. Er zijn toch mensen die daar groot belang bij hebben. Ook uit persoonlijke dan wel nationalistische overwegingen wellicht. Maar het is natuurlijk inderdaad een prachtverhaal. Ja, er zijn meer van die prachtige verhalen in de Bijbel. Net zulke, zal ik maar zeggen. Maar deze staat alleen niet in de Bijbel. Maar ik zou dit een goede verklaring vinden voor dit schriftgedeelte hier in Ezechiël 17. Spreek dan over de tijd vanaf de val van Jeruzalem, hoe namelijk uit datzelfde koningshuis wel degelijk een groot rijk tevoorschijn is gekomen. Nederig van oorsprong, maar daarna inderdaad uitermate verhoogd, verhoudingsgewijs. En daar zijn wel meer argumenten voor te geven. Maar kijk, wie het niet geloven wil, die hoeft het ook helemaal niet te geloven, zeg ik altijd. En voor mij hoeft het dan ook niet. Zo belangrijk vind ik het ook niet. Maar er zijn argumenten genoeg. Net zo goed als er schriftuurlijke argumenten zijn voor het idee dat voor Israël een plaats gereserveerd is van Gods wegen ergens in het westen en niet in het land Canaan. Er zijn schriftplaatsen voor. Alleen ja, ik zeg altijd, als je nou niet helemaal op je achterhoofd bent gevallen, dan kun je zo'n schriftplaats heus wel wegredeneren. Maar kijk, dat vind ik niet een eerlijke manier van doen. Kijk, dat doet men altijd, hè. Intelligentie gebruiken om de Bijbel weg te redeneren. En dan vers voor vers uiteraard. Dat gaat het beste. Maar als je alle argumenten op een rijtje zet die maar aangedragen kunnen worden, dan heb je er toch een flinke klus aan. Dat krijg je niet zomaar weg. En het lijkt me ook dat het dan niet meer zo eerlijk is, hè. En dat is maar waar het om gaat. Het idee is dus dat de Heer via een andere lijn de weg vervolgt. En dat is in elk geval in onze bedeling zo. En daarmee zijn we terug in vers 1 en 2. Want het was toch een gelijkenis? Het gaat toch over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen? En daarna zeg ik dat heel wat gelijkenissen zelfs maar helemaal niet te begrijpen zijn als wij het verhaal niet kennen over de 2 en de 10 stammen. De 2 stammen waarover het oordeel kwam en de 10 stammen, waar ze zich dan ook mogen bevinden, die inderdaad in het bezit gesteld worden van de zegeningen die God beloofd heeft. Dat is het verhaal. De 2 die het koninkrijk niet krijgen en de 10 waar het koninkrijk wel komt. En gedetailleerder ga ik het nou toch niet zeggen, want dan ben ik een paar avonden bezig. En dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar het gaat maar om het idee dat niet alleen die 10 stammen hier in het westen zijn terechtgekomen, maar met nadruk ook een deel van de stam van Juda. Dat is ook heel goed te volgen, hoe dat gegaan is, enzovoorts. En dat met name uit Juda weer het koninklijke huis of de koninklijke familie is voortgekomen in verband met die 10 stammen, enzovoorts. Het gaat erom dat inderdaad na Juda, aan wie de scepter beloofd was, er meteen sprake is van een splitsing in tweeën. Heel uitgebreid verhaal. Een verhaal bovendien ingeklemd in de geschiedenis van Jozef. En de geschiedenis van Jozef drukt eigenlijk precies hetzelfde uit. U weet wel, het verhaal van Juda en dan de uiteindelijke geboorte van de tweeling, Peres en Zera. En wij zeggen dan, ja, dat slaat op onze bedeling, de onderbreking van de geschiedenis van Juda en daartussen in de gemeente. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, de onderbreking van de geschiedenis van Juda en daartussenin Efraïm. Dat ligt heel dicht bij elkaar. En in belangrijk opzicht is het zelfs nogal identiek. Maar zo loopt dat nou eenmaal. En als ik dan dus een verhaal tegenkom over hoe die twee lijnen bij elkaar komen, zonder dat er ook maar enige poging gedaan wordt om dat symbolisch te verklaren, dan zeg ik nou, dan heb ik nog wel argumenten waarom het zo geweest is. Dat is namelijk de symboliek van waar die splitsing. Wat is daarmee? Het zou voor ons niet een probleem moeten zijn, want elke keer als we er twee bij elkaar vinden, die nog verwisseld worden ook, weten wij toch precies waar het altijd over gaat. En waarom zou het bij Peres en Zera in Genesis 38 dan ineens niet zo wezen? En zou het ineens niet gaan over 2 en 10 stammen? Dan moet je daar een argument voor bedenken. En dat vind ik niet nodig. Dus hou ik het op dit verhaal. Namelijk hoe die koning Hirmen in Ierland inderdaad afstand van Juda via Zera. En dat die trouwt met een dochter net zo goed uit Juda, maar dan via Peres. En zo komen die beide lijnen bij elkaar. En ergens in de vreemde, daar waar Israël al was, dan wel ooit zou terechtkomen. In ieder geval de plaats waar Israël zou vergaderen. De eilanden der zee, dat wil zeggen de eilanden in het westen. Want dat is de betere vertaling, lijkt mij. Daarover spreekt hier dit schriftgedeelte. Daar zou de Heer de zeder zetten. En die zou daar tot ontwikkeling komen. Te midden van de...